Nou Bjorn, wat zoeken we precies?
We zoeken deze reliquiehouder met de reliquie zelf in het midden. Een stukje bot. Daar zit een briefje op met Sint Werenfridus, patroni in Elst. Dus de patroon van Elst, denk ik.
Dat is de beschermheilige, toch?
Ja. Het zit met iets van gouddraad of zo vastgemaakt. Er zit een tekeningetje achter van een kerk of zo. Boom. Een bootje met een persoon erin. Een groot kruis. En dan omheen een, ja, iets van zilver of zo. Metaal in ieder geval. Houder.
Glanzend.
Met barokke krullen. Een kroontje aan de bovenkant. En onderaan een lint waarop ook weer staat Sint Werenfriede.
We zoeken dus een prachtig bewerkt rond zilveren voorwerp. Een zilveren reliquiehouder met daarin in het midden achterglas een stukje bot van Werenfriedus. Vind je hem mooi eigenlijk?
Een beetje kitsch misschien. Maar goed, met die krullen en zo, dat hoort natuurlijk wel bij bij die barokke stijl.
Eeuwen geleden voer een heilig lichaam tegen de stroom in naar de Betuwe. Nu is één stukje van hem opnieuw op drift geraakt. In Elst, een dorp dat zijn heilige al 13 eeuwen eert, ontbreekt een reliquie. Een brug naar het goddelijke. Verdwenen in oorlog, chaos en stilte. Wat resteert is een foto, een herinnering, een verhaal van een pastoor op de vlucht. Waar rust het? Wie raakt het aan? Ik ben Anne-Rut Groen. En samen met koster Bjorn van Snippenburg ga ik voor Omroep Gelderland op zoek naar het reliquie dat Elst nooit losliet. Dit is het verdwenen bordje van Sint Werenfriedus. We pakken onze zoektocht op in de late herfst van 1944. De Duitsers zetten de Betuwe onder water en pastoor van Esveld moet een veilig heenkomen zoeken. Hij zou terecht zijn gekomen bij de familie Korstes in Gemert. En in Gemert gaan we dus verder zoeken.
Hallo, mijn Ab.
Hallo, u spreekt met Anne-Rut Groen van Omroep Gelderland. Ik heb uw naam en telefoonnummer doorgekregen van de heemkundekring Gemert.
Ja.
En ik heb een vraag. Het kan een lange vraag worden. Heeft u daar heel even tijd voor of kan ik u dan beter op een ander moment even bellen?
Nee, u vraagt me.
Dat is heel fijn. We moeten dus in Gemert verder gaan zoeken. Ad Otte schijnt de man te zijn die ons verder kan helpen. Van het verhaal over de reliquie van Sint Werenfriedus heeft hij nog nooit gehoord. Maar hij weet wel dat er veel evacuees in Gemert zijn geweest in die winter.
Ik wilde vanmorgen een afspraak maken om even te gaan kijken in het gemeentearchief. Wat er allemaal is, dat evacuatieregister. Mm-hmm. Daar lijkt me zonder meer ook interessant om dat in de podcast mee te nemen. Want daar kom je al die gegevens tegen, hoe lang mensen er precies zijn geweest en waar precies.
Ja, want daar zou pastoor van Esveld dan ook in genoemd moeten zijn.
Ja, dat blijkt allemaal uit zo'n evacuatieregister, want daar staan gegarandeerd de adressen.
Als ik Ad later spreek, heeft hij goed nieuws. Hij heeft de evacuatiekaart van pastoor van Esveld gevonden. En hij zat inderdaad bij de familie Korstens. Alleen niet bij haar Korstens, zoals hij in zijn verslag heeft geschreven. Maar bij diens zoon Jan en zijn gezin. Met Hein en José, twee kinderen van Jan, heeft Ad Otte al contact gezocht over onze zoektocht naar het verdwenen reliquie.
Wanneer je in huis bent geweest bij de familie Korstens, dan zit je eigenlijk op de beste plek die je op dat moment in Gemert kunt wensen. De vader van Hein en José, die ik noemde,
ja,
die werd ook zo'n beetje plaatsvervangend burgemeester in de bevrijdingstijd.
Ah.
Dat heette anders commandantorde of zoiets.
Ja. Oh, dus dat was echt wel de man met zeer hoog aanzien in Gemert in die tijd.
Ja.
Ah. Ja. Ja. Dus als je dan een pastoor ergens onderbrengt, dan is dat echt een hele logische plek.
Ja. Ja. En ik heb kort voor de dood van Jan Korsjes, dus de oudste zoon.
Ja.
En daar zijn ook spullen van bewaard. En de vrouw van Hein, die zei tegen mij van Potsburg, we hebben op zolder nog van alle andere spullen liggen van vader Korsjes.
Oh.
God weet. God weet, misschien.
Misschien. Ja, misschien zit onze reliquie wel in die doos met spullen van Jan Korsens uit de oorlog. Het zal toch niet? Ik ga op bezoek bij Marie-José Korsens in Berlicum. En hopelijk kan zij ons meer vertellen over die tijd.
Goedemorgen.
Hallo.
Hallo, Anne-Rut Groen.
Marie-José Leemans.
Nou, wat leuk je te ontmoeten.
Ja, ik vind het wel een avontuur eigenlijk hoor.
Marie-José neemt me mee naar haar slaapkamer, waar een foto van haar ouderlijk huis hangt. Het huis waar pastoor van Esveld in de winter van 44-45 een paar maanden gewoond heeft.
En dan is dit het huis waar het over gaat.
Ah, dus dit is het huis
waar
u woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog.
En er was een prachtig huis. Dit was een hele mooie kamer hier. En daar heeft misschien pastoor van Esveld gezeten.
Ja, want ik zal even beschrijven. Het is een vrijstaande villa.
Ja.
Kan ik wel zeggen. En het is van baksteen met daar mooie boogramen. 4 boogramen, 2 aan elke kant van de voordeur. De voordeur in het midden. Ja. En dan boven 5 ramen met een soort mini-balkonnetje boven de voordeur. Ja. Ja, een heel statig huis.
Ja, prachtig. Een heel mooi huis. Ik ben van 42. Alles wat ik vertel weet ik uit de overlevering van mijn moeder.
Want die heeft er veel over verteld.
Ja, mijn moeder heeft er veel over verteld, ja. Ja, en ik vond dat interessant. Want ik vraag me af of dat andere broer en zusjes dat nou zo interessant vonden. Ja, dit zijn dan verhalen van de oorlog. En de een heeft dan meer gevoel voor als de ander. Dan denk ik wel dat het zo werkt, hoor.
Maar ja, u was 2. Ja. En u heeft er geen herinnering aan. Maar u heeft dus wel een aantal maanden met pastoor van Esveld in 1 huis gewoond.
Ja, als kind dus. Ja, zeker. Ja.
En wat heeft uw moeder over die tijd verteld?
Dat het dus druk was wel. En dat de situatie tussen bepaalde mensen, dat zij dan moest schipperen, had ik zo het idee. Pastoor van Esveld was een hele deftige man, zei ze altijd. En mijn oom en tante uit Zandbeek waren boerenmensen en die spraken dialect. En ik denk dat mijn moeder daar wel eens mee bezig was zelf. Want ik heb nooit gehoord dat dat problemen gaf of zo, maar ze vertelde het wel.
In het huis van de familie Korsen zitten meer evacuees. De familie Hopperij is uit Elst, 7 personen. Ze waren zelf al met z'n 8e. Een oom en tante uit Zandbeek en pastoor van Esveld. Een drukke boel. Maar heeft ze de reliquie ooit gezien? En hoe zit het nou met die doos?
Dit is de reliquie waar we naar zoeken. Reliek van Sint Werenfried door pastoor Esveld verloren bij de evacuatie in 1944, uitroepteken. Waarschijnlijk in Maas en Waal of in de Peel. Nou, Gemert is natuurlijk Peel.
Jazeker.
En daarom ben ik nu eigenlijk hier bij u, in de hoop dat hij het bij jullie in huis per ongeluk heeft laten liggen. Heeft u dit ooit gezien?
Nee, heb ik nooit gezien. En mijn broer in Zomeren, die heb ik een doos met spullen gegeven uit de oorlog. En dat gaat dan eigenlijk voornamelijk over spullen aangaande mijn vader. Die is militair geweest in de oorlog. Die is krijgsgevangen gemaakt. Die heeft in Duitsland in Luckenwalde gezeten een maand. Is daarna teruggekomen en werd van alle kanten geroemd in Gemert. Hè. Dus er kwam heel veel post binnen en zo. En die hebben ze in de familie altijd in een aparte doos bewaard. Dus die doos is nou bij mijn broer. En die, ik dacht dat we hem goed naar hebben nagekeken, maar ik ga nog eens kijken. Wie weet, maar ik geloof niet dat er iets zal uitkomen, maar ik wil het nog een keertje proberen.
Heeft uw moeder ooit iets verteld dat er iets achter is gebleven? Dat de pastoor iets vergeten was?
Nee, nooit. Jammer, hè?
Heel jammer. En er is dus ook in uw familie nooit over deze reliquie gepraat?
Nee, helemaal niet. Nee, echt niet.
Ja, dus de kans dat die bij u in de familie, dat de pastoor die in Gemert achter heeft gelaten?
Dat denk ik niet, hoor. Nee, mijn ouders kenden die zo dat, ook al was het zo geweest, dan hadden ze hem teruggegeven. Daar ben ik van overtuigd.
Het spoor in Gemert loopt dood. En daarom buigen Bjorn en ik ons in het archief maar weer eens over de foto van de reliquie. En dan vooral over de tekst op de achterkant. Relieken van Sint Werenfried, door pastoor Esveld verloren bij de evacuatie in 1944, uitroepteken. We kunnen de woorden inmiddels dromen. Maar wie heeft deze tekst geschreven? En hoe komt die persoon aan de informatie dat de pastoor de reliquie verloren is?
Wie heeft dit opgeschreven? Wie is de bron hiervan? Ja,
nou, een hele hoop van deze foto's.
In hetzelfde mapje?
In dit mapje, inderdaad. Die worden gebruikt in het boek van Terminio. Dus Jan Terminio, die hier de Theo Schemfabriek had, waar nu de Heinz zit. Die heeft net na de oorlog een boek gepubliceerd over de geschiedenis van Elst. Van het jaar Onze Heren 690 tot onze dagen. Volgens mij uitgekomen in 1946. Wat volgens mij al geschreven was voor de oorlog. En het laatste hoofdstukje, twee pagina's, gaat over de verschrikkingen van de oorlog. En dat het boek opgedragen is aan pastoor Kool, die in 42 overleed. En waarna pastoor Van Esveld dus is gekomen. Maar die Terminio heeft dus heel veel hier in het archief gezeten. Want van alles zit hier in van die ouderwetse bruine enveloppen. Met daarop geschreven wat erin zit. En ook andere handgeschreven briefjes. Volgens mij allemaal van Terminio.
Allemaal in hetzelfde handschrift?
Volgens mij wel.
Ja.
Dus het zou zomaar kunnen zijn dat hij dit ook genoteerd heeft.
Ja. En die Terminio, dat is dus iemand die in 1944 zeer actief was binnen de parochie. En eigenlijk ook wel heel veel wist over wat er in de parochie gaande was.
Ja, want volgens mij zat hij in het parochiebestuur.
Bjorn pakt een paar andere documenten uit het archief, waarvan hij zeker weet dat ze door Jan Terminio geschreven zijn. We leggen ze naast de tekst achter op onze foto.
Ja, dit is natuurlijk wel heel netjes geschreven.
De heer heeft hier heel erg zijn best op gedaan.
Ja, ter herinnering aan mijn arbeid bij de oprichting en bouw van het Rooms-Katholiek Verenigingsgebouw Het Centrum, te Elst OB, den 26 december 1919. En dat is een handtekening.
Ja, maar die handtekening, kijk, dit is heel netjes, maar die handtekening, dat lijkt er alweer meer op.
Meer op.
Ja, de rest is gewoon te netjes.
Wel iets anders dan dit.
Het is een ander handschrift. Ja.
Ja. Nee, dit is inderdaad wat ouderwetser en wat netter.
Netter,
nog.
Ja. Huh. Oké.
Okay. Nee, dus geen 100% match.
Geen 100% match, nee. Maar leeft er nog familie van Terminio? Bij wie we deze foto kunnen voorleggen
vast,
om te kijken wat het handschrift doet.
Ik weet dat de historische vereniging, die heeft met een meneer Terminio, of dat het dan zijn kleinzoon of achterkleinzoon is, contact. Want er schijnt een heel groot boek te zijn met zijn memoires van deze Jan Terminio.
En zo ga ik op bezoek bij Karel Terminio, een kleinzoon van Jan Terminio.
Ik heb hier, zeg maar, dit is de reliquie waarnaar we zoeken.
Ja.
Heeft u die ooit gezien?
Ja, ik ken het. Er bestaat een foto van en die foto is overigens wat kleiner, maar...
Klopt.
En daar staat een tekst achterop.
Ja, dat is deze.
Ja.
Herkent u dit handschrift? Want wij vermoeden dat dit van uw opa is.
Dit is niet van mijn opa.
Van uw opa?
Nee, ik denk dat die van mijn vader is.
Van uw vader?
Ja.
Oh.
Die zag ik even niet aankomen. Niet Jan Terminio, maar zijn zoon heeft de tekst achter op de foto vermoedelijk geschreven. Karel Terminio heeft oude papieren van zijn vader tevoorschijn gehaald om het handschrift achter op de foto goed te kunnen vergelijken met dat van zijn vader.
Ja.
Even kijken of ik nog een M tegenkom, een hoofdletter M. Ja, deze M in Maas en Waal. Vindt u niet op de M van Marie lijken?
Ja. Ik denk dat het zo is. 100% weet ik niet, maar dit lijkt echt mijn vader handschrift. Ja. Maar dit is wel typisch iets voor mijn vader om dit soort dingen op te schrijven achterop foto's en zo. Maar ja, dat is wel zijn. Dat herken ik van mijn vader. Die zou dat soort dingen doen. Ja. Die schrijft overal dingen achterop van wat het is, et cetera. Ja.
Ja, wat ik dan nog wel, waar ik mijn hoofd aan over breek, is die hoe uw vader dan bij een mapje foto's die gebruikt zijn voor het boek van uw opa, hoe hij daar dan de hand op heeft weten te leggen om daar iets achterop te krabbelen.
Ik denk dat die foto's via mijn vader weer naar de prochie zijn gegaan. Maar dat zal nooit zo zijn dat... Mijn grootvader woonde in Nijmegen en die werd wel eens opgehaald. En dan ging hij naar de fabriek toe. Nou, goed. Maar ik denk niet dat hij na de oorlog nog echt bij de parochie op visite is geweest, zou ik zeggen.
Oké, dus het zou heel goed kunnen dat uw vader bij het opruimen van de nalatenschap van uw opa op de envelop met foto's uit het boek is gestuurd. Dat hij er eens op heeft gekeken en dacht, oh, reliek van Werenfried door pastoor van Esveld verloren.
Zou heel goed 44. kunnen. Zou heel goed kunnen.
En dat hij toen alle spullen van uw opa die met de parochie te maken hebben aan de parochie heeft overgedragen en dat het zo daar terecht is gekomen.
Ja. Dat zou heel goed kunnen. Hoe hij dat weet, ja, nou, dat zal van Esveld hem verteld hebben of zo.
Ja. Ja. Dus dat is een groot mysterie. Hoe wist uw vader dit?
Mijn vader heeft tijdens de oorlog is hij vaak naar de mensen geweest die allemaal geëvacueerd waren in Brabant en België. Dat deed hij dus vanuit het Manneneiland daar bij Lent. En ik denk dat hij op die tochten geconfronteerd is geweest van dat dit waarschijnlijk dat reliquie gestolen of kwijtgeraakt is. Tijdens die tocht. Familieverhalen, altijd onbetrouwbaar. Maar ik weet, in Elst, de parochie hadden een kazuivel. En er was inderdaad een soort monstrans en zo. Daar werd wel over gesproken. Van, hé, dat kazuivel is weer tevoorschijn gekomen. Of de monstrans wordt weer gebruikt. Maar over de reliquie is nooit gesproken.
De tekst is dus geschreven door iemand die pastoor van Esveld persoonlijk gekend heeft en in contact stond met evacuees. En in de familie Tamino is wel over teruggekeerde kerkschatten gesproken, maar nooit over de vermiste reliquie. Rest ons nog één evacuatiespoor. En dat leidt naar Eindhoven. Uit het verslag van pastoor van Esveld.
Vanaf einde januari 1945 tot 4 mei 1945 was ik geëvacueerd in Eindhoven. Aan de pastorie bij pastoor Hamers in Stratum. De 3 maanden dat ik daar geweest ben, zowel als de 2 maanden in Geermuurd, zal ik nooit vergeten wegens de hartelijke gastvrijheid en vriendschap die ik daar overvloedig genoten heb.
Ga ik Nico van Dongen bellen? Van de parochie in Eindhoven?
Nico van Dongen.
Goedemiddag, u spreekt met Anne Rut Groen van Omroep Gelderland.
Goedemiddag,
bel ik u gelegen?
Ja.
Pastoor Hamers in Stratum was pastoor van de Gerardus Majella parochie. Sinds 2012 bestaat die niet meer. En voor meer informatie moet ik bij Nico van Dongen zijn, die heel actief is in de Sint Joris parochie, waarin de Gerardus Majella parochie is opgegaan. Deed hij misschien of pastoor van Esveld de reliquie in Eindhoven heeft achtergelaten?
Het kerkgebouw, de Gerarduskerk, is in 2013 ontrokken aan de eredienst.
Oké, en wat zit daar nu in?
Waar zit nu een fitnesscentrum?
Een fitness? Echt waar?
Ja.
En is de pastorie, het gebouw van de pastorie van de Gerardus parochie, is die nog in gebruik bij jullie of niet?
Nee, niet bij ons. Die is, die zijn ze 90 jaar al verkocht.
Oké. Ja. En nou is onze hoop natuurlijk een beetje dat de reliquie wellicht per ongeluk, want hij is niet zo heel groot, hij is vermoedelijk 15 centimeter in doorsnee,
ja,
dat
ja,
hij
ja.
Misschien per ongeluk ergens tussen de spullen achter is gebleven.
Nou, ik heb wat acties uitgezet. Ik ben bij de huidige eigenaar van de pastorie geweest om te vragen of hij er iets van bekend is. Die zegt helemaal van niet, maar dit was intussen de derde eigenaar van dat pand.
Oké.
Ik ben zelf verantwoordelijk voor het volledig ontruimen van de Gerarduskerk. Dus De relieken die in de kerk waren, onder andere in het altaar, die zijn bij het optrekken aan de eredienst uit het altaar verwijderd. En die zijn terechtgekomen in de centrale kar van de jeugdzorg.
Mm-hmm.
Daar hebben we nagekeken of dit gebied daar mogelijk bij zou zitten. Dat is niet zo.
Okay.
En ik heb nog even contact gehad met een hele hoogbejaard iemand, 96 jaar. Of die zich hier nog iets van kon herinneren. En die kon zich helemaal dit verhaal niet herinneren van dat tijdelijk verblijf. En die moest erbij per spoor.
Oké. Dus...
En daarmee lopen eigenlijk alle lijntjes dood hier.
En zo loopt het laatste spoor van het verdwenen bordje van Sint Werenfridus op de route van de evacuatie van pastoor van Esveld dood. In Valburg is het niet, in Gemert niet. En ook in Eindhoven is de verdwenen reliquie van Sint Werenfridus niet boven water gekomen. Maar we geven de moed niet op. Want Jan Tamidio heeft nog een locatie achter op de foto geschreven. Het land van Maas en Waal. Maar daar heeft pastoor van Esveld niet geëvacueerd gezeten, ook al staat dat er. Dus waar beginnen we met zoeken? Bjorn duikt weer het archief in. En welke aanwijzing hij daar vindt, hoor je in de volgende aflevering. Net als waarom Werenfridus eigenlijk naar de Betuwe kwam. Je luisterde naar Het verdwenen bordje van Sint Werenfridus. Een podcast van Omroep Gelderland, gemaakt door mij, Anne Rut Groen. Ik deed de regie, samenstelling en de montage. En samen met Bjorn van Snippenburg de redactie. Eindmontage door Gede van der Zee. En Arjan Snijders is de eindredacteur. Heb jij een idee waar het verdwenen bordje van Sint Werenfridus kan zijn? Of een andere tip? Stuur dan een mail naar werenfridus@gld.nl.